Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk.
Veel patiënten denken nog steeds dat de schuld bij hen ligt. En dat is niet zo, hè? Dus er gaat gewoon iets mis in die aansturing van al die hersengebieden.
Het is alsof er een soort van sneeuwlaagje overheen gekomen.
Vandaag ben ik neergestreken in Woerden, bij HSK, waar ik met maar liefst 3 experts over de functioneel neurologische stoornis ga praten. Wat is FNS en wat is het vooral niet? En waarom spreken deze experts met zoveel enthousiasme over hun werk? Blijf luisteren! Welkom Marleen, Hanneke en Meta. Ik denk dat het voor de luisteraars fijn is om even te horen wie jullie zijn en waar jullie vandaan komen.
Mijn naam is Hanneke Kroese. Ik werk als klinisch psycholoog in het Zuiderland Ziekenhuis.
Mijn naam is Marleen Tirre. Ik werk als gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut en regiomanager bij de Mental Care Groep.
Mijn naam is Meta Oldersiel. Ik werk als klinisch psycholoog en ook gedragstherapeut bij Gelre Ziekenhuizen in locatie Apeldoorn.
Een hele diverse club dus aan tafel. Jullie wilden zelf graag een podcast maken over FNS. En voordat we de inhoud induiken, is het misschien goed om even te weten waarom. Wat maakt dat zo belangrijk?
Ja, ik denk dat we met z'n allen heel belangrijk vinden dat we hier toch echt met een missie zitten. Hè? Om eigenlijk ook te zorgen dat mensen weten wat is FNS. Dat we er meer bekendheid aan geven. Er gaan eigenlijk heel veel mythen over FNS. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook vandaag over hebben. En van wat is het wel, wat is het juist niet. En hoe kan een eventuele behandeling ook eruit zien.
Ja, en ons doel daarbij is ook om collega's te enthousiasmeren om hiermee aan de gang te gaan. Omdat we merken dat daar weerstand voor kan zijn. Omdat het iets wat nog onbekend kan zijn.
Ja, dus enerzijds kennis verspreiden over FNS en mythes wegnemen. Maar anderzijds ook de hoop om mensen warm te maken voor deze doelgroep. Ja, dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar mijn eerste vraag. Marleen, wat is FNS en wat is het niet?
Ja. FNS is eigenlijk een aandoening waarbij het sprake is van neurologische symptomen. En FNS is heel erg breed. Dus je kunt mensen hebben met bijvoorbeeld te veel aan beweging. Dus met motorische symptomen noemen we dat. Dus denk aan mensen met bijvoorbeeld heel veel trillingen of schokken of standafwijkingen of met functionele tics. Dus in die zin heel breed. Maar je kunt ook mensen hebben met spraakproblemen, mensen met gevoelsverlies, mensen met functionele aanvallen. Aanvallen die lijken op epileptische aanvallen, maar dan zijn het functionele aanvallen. Vergeet ik er nog eentje, jongens, want het is echt breed.
Zintuigen.
En zintuigen, inderdaad.
Ja, verlies van functies van de zintuigen.
Precies.
Minder kunnen zien, met één oog nog kunnen zien. Afname van auditieve functie. Smaak die kan veranderen. Geur die kan veranderen.
Ja, heel erg divers dus. Kan je ook een concreet voorbeeld geven van een casus?
Een meisje wat ik recent heb behandeld, dat me goed bij is gebleven, is een meisje die hier bij ons binnenkwam met aanvallen. Dus eigenlijk van die functionele dissociatieve aanvallen. Die aanvallen toen ze bij ons binnenkwam, die duurden ongeveer een uur. En eigenlijk van het moment dat ze bij ons in behandeling kwam, toen zag je dat er eigenlijk iemand in haar nabije omgeving overleed, waardoor die aanvallen enorm toenamen. En zij uiteindelijk 23 uur per dag in een aanval zat. En op het moment dat ze weer toe was, zeg maar, aan echt een klachtgerichte behandeling, kon ze eigenlijk alleen nog maar niet meer lopen. Dus zat ze nog in een rolstoel, had ze nog verlamming van haar benen. Dus je ziet eigenlijk ook dat we veel mensen zien die vaak een mengbeeld hebben aan functionele klachten.
Ik moet hierbij denken aan een patiënt die ik enige tijd gezien heb, die zich meldde met ernstige vermoeidheidsklachten. Daarnaast waren er ook uitval van benen en van armen, met name in de avonduren. En toen we verder gingen kijken, bleek het een vrouw te zijn die eigenlijk gedurende haar hele leven al over haar grenzen aan het gaan was. Veel aan het zorgen was voor andere mensen, daar was ze heel goed in. Weinig zorgzaam was voor zichzelf. Bleek ook sprake te zijn van ADHD, dus er was ook van intern uit een enorme motor die haar altijd aanjoeg. Ja, en dan kun je je wel goed voorstellen, als je dan zo het biopsychosociale model ook in kaart brengt, waarom je zo moe bent en waarom het lijf op een gegeven moment niet meer doet waarvan we normaal vinden dat het normaal is dat het doet.
Ja, en Meta, jij werkt in het kind- en jeugddomein. Zie je daar dezelfde diversiteit?
En diversiteit is eigenlijk gelijk. Dus alles wat je bij volwassenen ziet aan uitval van functie, zie je ook bij kinderen.
Oké, en als je kijkt naar de literatuur, dan zijn er verschillende termen die door elkaar lopen. We hebben het bijvoorbeeld over conversiestoornis, over SOLC, over ALK, over FNS. Maar als ik het goed begrijp, gaat het wel over verschillende dingen. Waar zit het onderscheid in?
Conversie is eigenlijk een oude term voor wat we nu functioneel neurologische symptoomstoornis noemen. De term SOLC is eigenlijk een term die we liever niet meer gebruiken. Daar gaat het om somatische klachten die onvoldoende lichamelijk verklaard kunnen worden. En van FNS kunnen we het juist wel verklaren. Daar zijn positieve symptomen die duidelijk wijzen op FNS. FNS is wel weer een vorm van ALK, van aanhoudende lichamelijke klachten.
En als je kijkt naar FNS, dan is er op neurologisch gebied geen afwijking zichtbaar. Wat maakt dan dat er toch sprake is van uitval of van neurologische verschijnselen?
Dat is best wel een ingewikkelde vraag, hè? Want we weten dat het niet zo goed is. Dus we zeggen nu nog steeds, er is eigenlijk sprake eigenlijk van een verstoring in verschillende hersennetwerken. Dat is eigenlijk wat we nu weten. Het echt precieze weten we nog niet. En we weten wel inderdaad van, hey, die FNS zit eigenlijk op dat grensvlak van een neurologische en psychiatrische aandoening. Dat is eigenlijk wat het is.
Ja, en hoe leg je dat dan uit aan een patiënt? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld.
Dat blijft heel ingewikkeld. Hè? Dat vinden wij natuurlijk ook. Hè? Omdat inderdaad zou je een scan doen, dan zie je niks op die scan. Dus we weten, hè, dat is het fijne ook van FNS, zou je kunnen zeggen. Er is geen structurele schade. Dus dat is ook iets heel positiefs. Hè? Daar zijn we ook juist heel blij mee. Maar wat maakt nou inderdaad dat je in die rolstoel zit? We hanteren eigenlijk tegenwoordig steeds meer het biopsychosociale model. Hè, waarbij we eigenlijk vanuit verschillende uitgangspunten kijken van, ja, wat maakt nou dat je zo in die stoel bent terechtgekomen? En dat kan dus ook verschillende oorzaken hebben.
En tegelijkertijd is in de uitleg die we geven heel belangrijk om te benoemen dat er dus geen neurologische afwijking is gevonden. En dat we tegelijkertijd wel zien aan de klachten die er zijn, dat er een miscommunicatie, dus eigenlijk de communicatie tussen die hersengebieden die Marleen al noemde, ontbreekt of niet op de juiste manier werkt.
Ja.
He, dus omdat die communicatie er niet goed is, gaat het signaal van het stil kunnen houden van je hand, het signaal van hoe moet je ook alweer tot beweging komen. En daar is een mismatch in, he. Die route weet het brein niet te vinden. En wat we eigenlijk gaan leren, om alvast even die stap voor dadelijk naar behandeling te nemen, is om via een omweg die hersengebieden weer aan elkaar te koppelen. En wat we dan zien als je dat langere tijd herhaalt, dat dan ook die korte route tussen de hersenen weer, ja, dat lijntje weer teruggevonden is. Dat is er nog, maar dat weet om onverklaarbare reden voor ons tot op heden het brein even niet te vinden.
Simpel gezegd zeggen we ook wel tegen cliënten, is gewoon sprake van een aansturingsprobleem. En het kan ook iedereen overkomen.
Ja.
En daarmee normaliseer je het ook een beetje. Dat is denk ik ook heel belangrijk om dat wel naar patiënten toe te doen.
Ja.
En veel patiënten denken nog steeds dat de schuld bij hen ligt. En dat is niet zo. Hè? Dus er gaat gewoon iets mis in die aansturing van al die hersengebieden. Dat kan je zomaar overkomen.
Kijkend naar het kind- en jeugdveld, Meta, is dat ook een uitleg die je voor hen kan inzetten?
Jazeker. Hey, als je denkt aan communicatie tussen een computer, een telefoon, die de meeste kinderen tegenwoordig vanaf jongs af aan al goed kunnen bedienen, kunnen ze heel goed begrijpen dat je een harde schijf hebt en dat er informatie op staat en dat eigenlijk in dit geval, als het ware, de software het even niet goed doet. Dus die harde schijf is nog uitstekend op orde, maar de communicatie binnen dat brein loopt even minder goed. Dus dat is eigenlijk heel erg goed uit te leggen, zowel aan jongeren als aan kinderen.
Je drukt op de app, maar hij start niet. Hij is wel, hij staat op je telefoon, maar hij doet het even niet.
Ja, de technologie als ingang voor psycho-educatie, mooi. En hoe wordt een diagnose van FNS eigenlijk gesteld?
Ja, dit is de enige diagnose, of klassificatie moeten we eigenlijk zeggen, in de DSM-5 die niet door ons gesteld kan worden als psychologen. Dit is bij uitstek de klassificatie die met name door de neuroloog gesteld wordt.
neuroloog kijkt eigenlijk ook weer naar die positieve symptomen.
Ja.
He, dus die kijkt eigenlijk, is er sprake bijvoorbeeld van inconsistenties. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een functionele tremor, dus een functionele trilling is dat. Dan zie je dat bijvoorbeeld zo'n functionele trilling is er soms wel en soms niet. Dat noemen we een inconsistentie.
Ja.
En daar kijkt bijvoorbeeld die neuroloog ook naar. En als dan af en toe zeg maar die trilling wat erger wordt of juist wat minder erg, dat is dan een van de onderdelen van een positief symptoom.
Ja.
Daar wordt onder andere naar gekeken. Die neuroloog heeft ook niet altijd beeldvormend onderzoek nodig. Hij kijkt eigenlijk naar twee dingen. Hè. Dus enerzijds is er sprake van inconsistenties. Hè. En hij kijkt ook van, is de aandoening zeg maar incongruent? Hè. Dus niet passend bij een bekende neurologische aandoening. Dus daarbij zie je ook alweer hoe belangrijk die neuroloog is.
Ja.
En wij als psychologen, de meeste psychologen van ons, hebben gewoon niet zoveel kennis van al die neurologische beelden. Dus vandaar dat die neuroloog echt heel belangrijk is om vooral in het begin goed te kijken van, is hier sprake van FNS of misschien toch iets anders neurologisch?
En waar voorheen gedacht werd dat de neurologen deze classificatie stelden op het moment dat alle andere neurologische aandoeningen uitgesteld waren, zijn er nu echt wel proeven die de neuroloog specifiek kent en testjes en op basis daarvan dus ook de FNS kan stellen.
Ja, dus het is niet langer op basis van het uitsluiten van andere aandoeningen.
Nee, absoluut. Echt op basis van positieve symptomen die aanwezig zijn in de kamer.
Nou werd voorheen vaak aangenomen dat FNS veroorzaakt werd door een onverwerkt trauma. Is dat zo'n mythe waar je het eerder over had, Marleen?
Het is niet helemaal een mythe. Dus we hebben wel verschillende onderzoeken gedaan. Daarbij zagen we dat ongeveer tussen 30% en 40% van alle mensen met FNS. Daarbij is daarna sprake ook van PTSS, dus een posttraumatische stressstoornis. Maar dan zie je dus, bij lang niet alle patiënten is dat het geval. En we hoeven er ook niet altijd naar op zoek. En je ziet nog wel eens bij mensen zeg maar, die minder ervaren zijn met FNS. Die krijgen misschien iemand met FNS op de intake, een psycholoog. En die gaan op zoek naar dat trauma. En dat hoeft gelukkig niet.
En is überhaupt de vraag, waardoor wordt het veroorzaakt, is die relevant voor de behandeling?
Wij als psychologen doen de verklarende diagnostiek. En dat doen we dus aan de hand van het biopsychosociale model. En daarin kijken we wel naar welke factoren er in aanleg mee kunnen spelen waardoor FNS kan ontwikkelen. Maar ook zijn de triggers geweest en wat zijn instandhoudende factoren die nu bijdragen aan de instandhouding van de klachten.
En wat moet ik me dan voorstellen bij zo'n instandhoudende factor?
Nou, een instandhoudende factor kan bijvoorbeeld zijn dat iemand vanuit vrees aanvallen te krijgen, functionele aanvallen te krijgen in het openbaar, zich steeds verder terugtrekt, steeds minder sociaal contact heeft en meer gaat vermijden en in de thuissituatie dus vooral daarmee bezig is en juist daardoor meer aanvallen kan krijgen. Of een omgeving die uiterst zorgzaam is en daardoor juist heel goed bedoeld wel bijdraagt aan de klachten.
Ja. En verklarend noem je nu hier ook als kijk naar wat houdt het in stand. Je ziet ook en zeker bij kinderen waarbij de, op het moment dat we een kind zien met functionele neurologische stoornis, dat vaak nog heel kort in de tijd is, dat ook oorzakelijke factoren een rol kunnen spelen. Bijvoorbeeld een kind wat op school heel erg op zijn tenen moet lopen en daardoor letterlijk niet meer lukt om te kunnen lezen. Hè, de visus uitvalt vanwege de overvraging, omdat datgene wat in de klas wordt aangeboden niet meer past bij het niveau wat het kind op dit moment aan kan. Ook dat is belangrijk soms om te kijken wat zit er aan de voorkant. Wat maakt dat deze klacht is ontstaan? En het weghalen van die stressfactor kan dan een rol spelen ook in behandeling.
Ja, en ik wil er een kleine kanttekening bij plaatsen. Want wat ik soms wel vind, wat ik zie bij veel psychologen zeg maar in het land, zijn wel geneigd om hier dan wel echt mee aan de slag te gaan. Dus dat vind ik soms het gevaar, zou ik bijna willen zeggen. Hè, dat men aan de slag gaat met die overbelasting en die vermoeidheid. En dat is ook iets wat psychologen, daar voelen ze zich zo lang bij. Hé, dat kunnen we. Terwijl als je kijkt zeg maar hoe wij binnen ons expertisecentrum behandelen, gaan we wel gelijk starten met die klachtgerichte behandeling. En gaan we niet starten met dit stuk, om het zo te zeggen. Maar dat is dus even wat ik dan zo opmerk.
Ja, mooie aanvulling. Marleen, jij gaf eerder aan dat er vaak sprake is van een mengbeeld met verschillende klachten. Waar start je dan de behandeling mee?
Ja, en je start eigenlijk met de klachten van je eerst succes verwacht. En dat is ook zo belangrijk, hè? Want je ziet bij mensen met FNS, die zijn eigenlijk het vertrouwen in hun lijf kwijt. En bijna als een soort beloning zeg je, we gaan eerst één doen, als dat opgeknapt, gaan we naar het volgende. En zo kun je stapsgewijs en hou je ook heel duidelijk je focus in de behandeling.
Ja, het is ontzettend bekrachtigend ook, hè?
Absoluut, ja. Jij wilde nog iets zeggen, Meta.
Ja, om daar even bij aan te sluiten. We hebben het natuurlijk net heel erg met elkaar gehad over het verklarende gedeelte. Dus hè, wat wij als psychologen wel kunnen doen. Wat Hanneke altijd heel terecht aangaf. En vanuit die verklaring en dat begrijpen, ga je de stap maken naar behandeling. En het begrijpen maakt dat iemand meer gemotiveerd is. Hè. Geeft een toename in motivatie. En dan betekent het vanuit ons vakgebied, als we het hebben over een FNS, dat het starten met de klacht je startpunt is. En dat alle verklarende of oorzakelijke zaken, die komen pas naderhand. Dus we geven ook een uitleg. Hè. Dus onze psycho-educatie die we geven gaat heel erg over, we willen eigenlijk als allereerste die FNS doorbreken. We willen als allereerste dat je gaat ervaren dat je van deze klacht af kan komen. En dan kan het best zijn dat je daarna nog belangrijke zaken op te lossen hebt. Die gaan over overbelasting, die gaan over de thuissituatie, maar die komen daarna. Dus dat is de stap vanuit de verklaring, waarbij het echt wel belangrijk kan zijn om de klacht, of belangrijk is om de klacht goed te begrijpen. Willen we daarna vooral klachtgericht het doorbreken van, nou ja, wat ik vaak aan kinderen uitleg, het is alsof er een soort van, die hersengebieden die niet meer met elkaar communiceren, daar is een sneeuwlaagje overheen gekomen. Ik ben een grote liefhebber van de winter. en dat pad is kwijt. Dus we willen een nieuw pad maken, maar dat moet je in het begin zo vaak lopen, dat nieuwe pad. En daarvoor moet je heel veel gaan oefenen. En hoe langer we zouden wachten met die behandeling, dat betekent dat het voor je brein moeilijker is om die route weer te gaan vinden. Daarom is het in ons vakgebied essentieel om die klacht zo snel mogelijk aan te pakken. Dus dat is een belangrijke rationale die we denk ik als boodschap mee willen geven.
Absoluut. Ja.
Nou begreep ik uit ons voorgesprek dat jullie behandeling is gebaseerd op hypnose en catalepsie. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, we behandelen daar met hypnose en catalepsie-inductie. Hè? En heel veel mensen, als ze dat horen, dan zeggen ze, oh nee, wat dan? Hè? Dus je ziet eigenlijk, dat is heel jammer, dat bijvoorbeeld hypnose heeft een heel slecht imago. Dus mensen weten vaak niet wat het is. En dus ik denk dat het heel belangrijk is om uit te leggen dat hypnose eigenlijk gewoon een prachtige methode is om te kunnen ontspannen. En in die zin is hetzelfde als een ontspanningsoefening, als mindfulness, als yoga, meditatie, precies hetzelfde. Alleen, het mooie dus van hypnose is dat je heel creatief kunt zijn. Onder hypnose ben je in staat eigenlijk om de perceptie te kunnen veranderen. En daarmee bedoelen we dat onder hypnose is mogelijk bijvoorbeeld om een arm heel zwaar te maken. Of heel licht, of warm, of koud. Ja, en met dat gegeven kun je dus eigenlijk voor iedereen op maat gemaakte oefening maken. Ja, dus met hypnose denken mensen vaak aan controleverlies. Ze denken vaak aan rastrubbelstelling. Nou, dat is eigenlijk allemaal niks van dat alles is waar. Ja, dus het is heel belangrijk dat mensen weten, mensen houden altijd controle. Mensen zijn ook altijd bij, hè? Dus met hypnose ben je gewoon bij. We maken een oefening van ongeveer 10 minuten, maar wel heel erg gericht op die specifieke klacht van die patiënt. Hoe mooi is dat? Ja. En catalepsie-inductie is eigenlijk een andere hele mooie techniek. Het is eigenlijk een techniek om een gevoel van stevigheid in de spieren te bewerkstelligen. En dat is voor veel psychologen even wennen, want je komt achter je behandeltafel vandaan. En je kunt dus een arm cataleptisch maken of een been of het hele lijf. Dat noemen we ook wel total body catalepsie. Maar je kunt dus heel mooi met die techniek waarbij je dus die stevigheid in die spieren kunt bewerkstelligen. Kun je bijvoorbeeld heel mooi iemand met heel veel trillingen kun je daarmee heel goed helpen. Maar ook iemand met verlammingsklachten, iemand die in een rolstoel zit. Kun je eigenlijk de benen cataleptisch maken. Je kunt het hele lijf cataleptisch maken. Waardoor je uiteindelijk weer kunt leren lopen. Dus het zijn twee eigenlijk hele mooie, krachtige, creatieve behandelmethoden zou je kunnen zeggen.
Ja, en daarop aansluit, we hebben het eigenlijk hier over zelfhypnose.
Absoluut.
En waarbij we die machteloosheid willen verminderen en eigen regie willen versterken. Dus je leert eigenlijk de cliënt wat hij zelf kan doen om met catalepsie de tremor weer, de arm weer rustig te krijgen. Of het bewegende, overbewegende lichaamsdeel. Of de sensaties in het lijf weer te veranderen. Dus juist heel erg regieversterkend. En ik moest nog aan een voorbeeld denken als je het dan hebt over inzet van medische hypnose bij een jongere die niet meer kon zien. Op de plek van niet meer zien zat een hele grote kei waar eigenlijk het licht doorheen zou moeten kunnen, waardoor er licht op haar iris kwam of hoe de kogeltjes en kegeltjes ook alweer heten. En die heeft zij in stapjes daar verwijderd. Dat zijn mooie voorbeelden waarin ze zelf kon visualiseren wat is in mijn brein nu het probleem en wat heeft mijn brein nodig op deze plek om die aansturing weer terug te krijgen.
Ja, jouw voorbeeld is wel een interessante, want wat is dan de opdracht die iemand in zelfhypnose meegeeft? Hoe kan iemand dat niet zien gaan doorbreken?
Ja, we gebruiken hierbij vaak de techniek van reis door je lijf. Dat is een techniek die wij daarvoor gebruiken. Waarbij je dus in die reis door het lijf dus gaat onderzoeken van waarin in mijn lijf is het anders dan het hoort te zijn. En hoe was het eerder en hoe is het nu? En dan is vervolgens de vraag, wat heb jij nu nodig om dat rotsblok daar weg te halen? En dan kan je wat voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld, je kunt daar dynamiet neerleggen. Dat blaast steen uitstekend op. En ik geloof dat zij die daarvoor gebruikt heeft destijds. Heel vaak zijn mensen zelf goed in staat om te bedenken wat ze nodig hebben.
Ja. En dit is dan een van de technieken, dus dat is heel mooi inderdaad. En wat je ziet, hè, wat we ook heel veel proberen eigenlijk onder hypnose, dat we eigenlijk altijd op zoek gaan naar een incompatibele respons. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar daarmee bedoelen we eigenlijk een soort tegenbeweging. Hè, dus stel dat iemand last heeft van een verkramping in de hand, dan maken we onder hypnose, gaan we kijken juist of we het heel soepel kunnen maken. Hè, stel dat iemand last heeft van trilling of heel erg schokken, gaan we kijken, kunnen we het juist weer zwaar maken? Wat eigenlijk een soort tegenbeweging is voor die klacht. We maken een oefening van hooguit 10 minuten. Daar krijgen ze zeg maar eigenlijk mee op hun mobiel alleen het luisterfragment.
Ja.
En daarmee vragen we aan mensen om 5 tot 10 keer per dag te oefenen. Het mooie is, als je dat zo vaak oefent, op een gegeven moment zijn mensen in staat om alleen te denken bijvoorbeeld aan de zwaarte, dus die tegenbeweging of aan die soepelheid, dat dat ook gebeurt. En dat ze niet meer die hele hypnose oefening hoeven af te luisteren.
Ja.
We noemen dat dan ook een cue conditioning. Dan kun je eigenlijk op 1 cue, en dat kan zwaarte zijn, soepelheid of het woord ontspan, kun je op dat moment eigenlijk gewoon datgene voor elkaar krijgen wat je graag wil.
En het is ook een mooi voorbeeld van contraconditionering.
Absoluut. Het is een beetje hoe je het noemt.
En de conditionering zit er dan in. Of die contraconditionering is dat je het licht toe gaat voegen. En dat steeds weer toevoegen van het licht, te denken aan het licht als cue op een later moment is al voldoende om weer het zicht te versterken.
Ja, nou hoor ik al aardig wat CGT-terminologie. Is het in essentie een CGT-behandeling?
Ja, we bieden eigenlijk gewoon een motorische hertraining, hè, door middel van die hypnose en die catalepsie-inductie. Waarbij we ook wel echt elementen hebben uit de cognitieve gedragstherapie. De terugvalpreventie, maar ook de stressmanagement die we toch bij eigenlijk alle patiënten willen toepassen.
En ook de bekrachtigingen zijn heel belangrijk, hè, die we vanuit CGT kennen. Dus zodra het er maar een klein eerste stapje van het gewenste gedrag is, hè, het gewenste intraining, ga je dat bekrachtigen. En aan de andere kant, op het moment dat er een aanval is, dat eigenlijk zo neutraal mogelijk op te reageren. Hè? Dus zoals we dat negeren noemen binnen de CGT.
Ja, en soms ook benoemen wat goed dat het juist nu gebeurt. He, want dat geeft niet. Nu zijn we er nog bij en kunnen goed kijken wat maakt nou dat die aanval plaatsvond. En kunnen we daar ook weer van leren. Dus wat er ook gebeurt, eigenlijk maken we er een positief verhaal van. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
En wat mij zelf heel enthousiast maakt, is dat het veel creativiteit ook vraagt. Ja. Omdat iedere klacht zo specifiek is en je zo specifiek bij die persoon wil gaan zoeken. Wat is nou dat paadje waar je er het beste mee omheen kan? En dan is gebruik maken van hobby's. En zo kan ik me een casus herinneren van iemand die heel erg van sporten hield en die niet meer in staat was om te lopen. Maar was deze cliënt bezig met zijn sport? En dan was het eigenlijk de FNS bijna weg. En vanuit die sport is hij toen weer gaan leren om weer in kleine stapjes te lopen. eigenlijk ongemerkt, hè, dat het automatische zenuwstelsel weer actief werd en niet gehinderd werd door het gevoel aan te moeten zetten.
Ja. En het is ontzettend leuk om het juist echt samen met de patiënt te doen. Hè? Dat maakt dit denk ik ook wel heel uniek. Het is een op maat pakket wat je steeds moet maken. Hè, de grote lijn van de behandeling, die lichten, die kennen we. Maar het is echt een op maat pakket wat je samen met de patiënt doet. Op basis inderdaad van de interesses, op de hobby's. En dan krijg je ook iemand enthousiast om te gaan trainen, aan de slag te gaan. En zie je ook mooie resultaten.
Ja, die groep van FNS is heel divers. Hè? Dus we gebruiken het protocol van Hoogtuin uit 2017. Maar het is absoluut geen protocolaire behandeling. Het is geen one size fits all. Omdat iedereen inderdaad weer op maat gemaakte behandeling krijgt. Ik denk ook dat dat is wat ons allemaal zo aanspreekt. Die creativiteit. Inderdaad steeds weer kijken wat heeft iemand nodig. Dat maakt het zo mooi.
Hey, en is er bekend wat de effectiviteit is van behandeling?
Nee, dat is heel triest, hè? Zelf heb ik wel een kleine pilotstudie gedaan, maar dat was met een heel klein aantal patiënten. Waarbij we wel zagen dat onze klachtgerichte behandeling met hypnose en catalepsie effectief is. En dat we ook zagen dat bij follow-up dat die klachten nog steeds zeg maar in voldoende mate waren hersteld. Dus dat is eigenlijk gewoon een heel belangrijk onderzoek geworden, terwijl het eigenlijk nog maar een pilotstudie is. En natuurlijk is er ook een groep, hè, ik denk dat we dat ook moeten zeggen, we zijn natuurlijk heel enthousiast, wij vinden dit een hele mooie doelgroep om te behandelen. Maar er zijn ook patiënten die gewoon meer nodig hebben. En we weten ook steeds meer, vroeger waren we heel enthousiast van hier komt u helemaal vanaf. Dat zeggen we niet meer zo snel. Dus we blijven enthousiast, we blijven positief. Maar we zeggen vooral heel erg, we gaan kijken in hoeverre we invloed kunnen uitoefenen op de klacht. Dus het kan ook zijn dat iemand na 10 sessies bijvoorbeeld niet klachtenvrij is, maar wel de regie heeft om zelfstandig weer door te gaan met die aangereikte technieken.
Ja.
En maar er is ook, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, ook een groep die helaas niet van de klachten afkomt. En dan is het inderdaad ook belangrijk om verder te kijken van wat is er dan nog meer nodig. Ja.
En wat maakt dan dat die cijfers nog niet beschikbaar zijn?
De grootste bottleneck is eigenlijk dat we gewoon niet een goede vragenlijst hebben voor FNS. Je wil eigenlijk als je onderzoek gaat doen, wil je een duidelijke uitkomstmaat hebben. En die is er voor FNS niet goed. Dus dat maakt het gewoon heel ingewikkeld.
Ik denk dat er ook in meespeelt dat er nog lang die dualiteit
absoluut
heeft meegespeeld. Hè? Is ja. het nou neurologie, is het nou psychiatrie? En ook wel dat, ja, zoals je vandaag ook al hoort, het is een ontzettende heterogene groep.
Ja.
En dat maakt het in onderzoekstermen ook niet makkelijk.
Nee, absoluut. Als je kijkt internationaal naar onderzoeken, er zijn de meeste onderzoeken gedaan bij de mensen met de functionele dissociatieve aanvallen. En daaruit blijkt dan dat cognitieve gedragstherapie echt effectief is bij deze groep. Maar andere groepen zijn eigenlijk nog onvoldoende onderzocht. Dat is heel jammer. En zeker bij kinderen is het ook ingewikkeld. Ja.
Ja, zijn de aantallen ook lager dan bij volwassenen?
Ja. Dat denk ik ook, ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, en ik denk dat hoe eerder je aan de voorkant kan starten, hè, dus tegen de tijd dat mensen bij HSK komen, kunnen ze al jaren klachten hebben. In de setting van een ziekenhuis, waar Hanneke werkt en waar ik werk, kan je de kinderen en volwassenen veel eerder bereiken. Dus dat betekent ook dat de doelgroep waar ik tegenaan kijk ook wel wat andere doelgroep is. En dat betekent dat dat paardje minder besneeuwd is. En dat je, dus ik denk dat als ik kijk naar wat wij zien, dat gevoelsmatig ik zou zeggen dat de effectiviteit echt wel goed is. Tegelijkertijd realiseer ik me heel goed dat de omstandigheden anders zijn. Dat we echt verse kinderen waarbij wie de FNS er nog maar net is.
Ja, jullie gaven in het voorgesprek allemaal aan dat commitment van de patiënt essentieel is voor de behandeling. Wat maakt dat zo belangrijk?
Ja, kijk, hou ook wel van de winter. Dus ik vind het een heel mooie metafoor met dat paadje door de sneeuw. Je gaat mensen vragen, oké, we starten met die klachtgerichte behandeling. Gaan kijken, in hoeverre kunnen we invloed uitoefenen op de klacht. Maar om dat paadje te kunnen maken, is dus belangrijk. We vragen mensen echt om met onze behandeltechnieken, vergis je niet, 5 tot 10 keer per dag te oefenen. Dat is fors.
Ja.
Dus stel dat je nog enige twijfel hebt en denkt van ja, volgens mij is mijn klacht toch iets anders. Volgens mij heb ik een lichamelijke aandoening. Dan adviseer ik mensen ook, ga dat eerst uitzoeken. En pas als je helemaal achter de diagnose FNS staat en je kunt je vinden in onze klachtgerichte benadering, kom dan terug. Het is vooral omdat we veel van mensen vragen, dus 5 tot 10 keer per dag oefenen. En dat zit hem vooral aan het begin van de behandeling. Later wordt dat veel minder. Maar die commitment heb je dan wel echt nodig. Ja.
Ja, en in het kind- en jeugdveld vraagt dat waarschijnlijk van ouders ook heel veel commitment, of niet?
Absoluut. En je kan je voorstellen dat als je ouder bent van een kind waarbij functies uitvallen, dat dat heel veel zorgen geeft. Een kind dat voortdurend wegrakingen heeft, die 100 wegrakingen op een dag heeft. Dat het ongelooflijk belangrijk is dat een neuroloog, in dit geval dan een kinderneuroloog, dat heel goed heeft onderzocht en goed heeft kunnen uitleggen.
En hoe betrek je hen dan bij de behandeling? Wat voor een rol spelen zij?
Een hele belangrijke rol. Ouders zijn echt de coach, maar zeker ook de aanmoediger aan de zijlijn. Die bekrachtigen, die aanmoedigen, die kalm blijven op het moment dat een jongere of een kind schrikt van de tremoren, schrikt van het niet meer zien. Dan heb je ouders nodig die hun kind zo rustig mogelijk door de onrustige wateren brengen. Dus ouders hebben een hele belangrijke rol.
Maar ook bij volwassenen zie je eigenlijk dat die omgeving erbij betrekken echt essentieel is. Ja. En ook daar psycho-educatie aan aangeven wat FNS is, is echt essentieel ook in het hele proces.
Ja, mooie toevoeging dat naasten ook bij volwassenen een belangrijke rol hebben in de behandeling. Nou, begreep ik, Marleen, dat jij ook onderzoek doet naar FNS in de hoop dat we daarmee een aantal antwoorden kunnen krijgen. Wat is voor jou de meest urgente vraag waar we antwoord op moeten hebben?
Voor mij persoonlijk is het jouw vraag, hoe effectief is onze behandeling? Dus nogmaals, ik doe het al 20 jaar en ik ben zelf zo enthousiast over deze behandeling. Maar het is wel echt schandalig dat je niet kan vertellen, hoe effectief is het nou?
Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. En dan hoop ik dat vanuit die nieuwe wetenschappelijke kennis, dat we dan ook dat veel meer als een netwerk daarin samen gaan werken. Met alle disciplines die hier ook bij betrokken zijn. En zodat we ook zo snel mogelijk deze doelgroep kunnen behandelen. Omdat er soms een ontzettend gat zit tussen hun klachten, tussen wanneer de klassificatie en tussen wanneer ze ergens hulp kunnen krijgen. En we weten ook dat wanneer dat langer duurt, ja, dat het effect heeft op de kans van herstel.
Ja.
Ik denk dat dat mooi is wat je nog even aansnijdt. Hè? Dus wij zitten hier natuurlijk alle drie als psychologen. En vinden het ook heel belangrijk. Hè? We benadrukken nu een psychologische benadering eigenlijk, hè, van FNS. Maar er zijn meerdere wegen naar Rome. Hè? Dus er zijn ook heel veel mensen die bij fysiotherapie uitkomen. En ik denk dat het juist belangrijk is dat we niet allemaal op onze eigen eilandjes blijven zitten. Maar dat we met elkaar steeds die samenwerking opzoeken. Als je wil starten met zo'n FNS-behandeling, zou ik altijd aanraden. Zorg dat je ook een neuroloog in de buurt hebt wie je af en toe eens advies kan vragen.
Ja, ja. Nou spreken jullie allemaal met ontzettend veel passie voor het werk en de patiënten. En jullie doel is om meer psychologen over de streep te trekken. Wat is nou het allerleukste aan deze doelgroep?
Ja, ik denk dat vandaag ook al wel naar voren is gekomen. Dat je zo ontzettend creatief in dit beroep kan zijn met deze doelgroep. Dat je grote resultaten kunt behalen, dat je snelle resultaten kunt behalen. Als er een goede commitment is, maar juist ook die afstemming met patiënt, met de omgeving, de nauwe samenwerking daarbij met andere disciplines, met de neurologen. Ja, dat vind ik ontzettend leuk.
Ja, na 20 jaar verveelt me nog geen dag. Dus ik blijf het altijd heel interessant vinden. Ik vind het altijd weer even boeiend. Ik vind het heel mooi. Het kan me nog steeds ontroeren als mensen weer kunnen lopen. Of als mensen weer geen aanval hebben. Dan kan ik dat ik denk, oh, wat is het toch bijzonder. Het is eigenlijk gewoon zo mooi. En het is natuurlijk ook heel dankbaar werk.
Het is geweldig om te zien wat lichamen kunnen, hè?
Dat, ja, ja.
En eigenlijk wil je weer terug naar die optimale samenwerking tussen lichaam en geest, hè? En die verbinding. En ik denk dat voor mij FNS wel daarvoor staat dat zowel de mens als het lijf zo duidelijk met elkaar te maken hebben. En als je daar de juiste route weer in kan vinden, om er even met onze taal te spreken, als die verbindingen weer op orde komen, dat is fantastisch om te zien.
Nou, ik ben in elk geval overtuigd. Het is heel mooi om te zien hoe jullie met die passie spreken over het werk, maar ook heel eerlijk kunnen aangeven dat er nog een groot gat aan kennis is over de effecten van behandeling.
En ik denk ook nog een gat aan het begin. Dus als we met elkaar eerder signaleren en eerder behandeling inzetten, zou ik ook heel benieuwd zijn naar de effectiviteit daarvan op lange termijn.
Ja.
dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie deelname en de mooie inzichten.
Jij ook bedankt.
Dit was hem weer, de VGCT-podcast met de nieuwste inzichten over CGT. Volgende keer gaan we het hebben over bulimia nervosa. Heb je nou een thema waar we absoluut mee aan de slag moeten? Laat het dan weten via een bericht naar info@vgct.nl. Tot de volgende keer!